Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij lezen uit het boek De Heilige Siloan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sofroni. In de eerste aflevering hebben wij het gehad over de auteur, de Archimandrit Sofroni, en daarna hebben wij een aanbeveling van diezelfde auteur voorgelezen en een dankwoord. Daarna kwam er de inleiding. We gaan zo dadelijk verder met het eerste deel, Leven en onderricht van de Starets, hoofdstuk 1, kindertijd en jeugdjaren. Maar eerst zal ik u enkele termen verklaren die in dit boek veelvuldig voorkomen. Het woord atoniet komt van het feit dat deze heilige geleefd heeft op de berg Athos in Griekenland. Het woord archimandriet komt van het Grieks en betekent een overste van een klooster in de Oosterse godsdienst, dus in de orthodoxe godsdienst. Een overste van een klooster of een groep kloosters. Het is ook een eretitel voor niet in een klooster levende priestermonniken. Het woord starets komt van het Russisch en is een kloostermonnik in de Russisch-Orthodoxe Kerk, niet noodzakelijk een priester, die na lange jaren van ascese bepaalde geestelijke gaven verworven heeft. Hij wordt niet aangesteld door de overheid, de geestelijke, maar door het volk starets genoemd. Hij heeft dikwijls ook de gave van onderscheiding, hij ontvangt bezoekers, neemt de biecht af, bidt en zegent. Dan is er het woord hegumen of hegumena. Dit is een soort van abt of hoofd van een klooster. Het kan dus ook een vrouwelijke abt zijn, een abdis. Dan is er het woord schisma, niet te verwarren met het woord schisma. Het schisma is een wijding van kloosterlingen in de Oosterse godsdienst. Men onderscheidt een klein en groot schisma. Bij het kleine schisma legt de monnik gelofte af van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Het grote schisma wordt pas gegeven na 25 jaar kloosterleven of zelfs pas op het sterfbed. De kloosterlingen of monniken die een groot schisma hebben, leven meestal als kluizenaars. We beginnen nu met het eerste deel, het leven en onderricht van de starets. Onderwerp 1, de kindertijd en de jeugdjaren van starets Siloan. Uiterlijk beschouwd is het leven van de zalige starets Siloan weinig interessant verlopen. Tot aan zijn dienstplichtige leeftijd was dat het leven van een arme Russische boer. Daarna, in militaire dienst, dat van een gewoon soldaat. En vervolgens, 46 jaar lang, het monotone kloosterleven van een eenvoudige monnik. Het kloosterarchief zegt het volgende over hem. Vader Siloan, monnik, drager van het grote schisma, dit is een wijding in de Oosters-Orthodoxe Kerk, burgerlijke naam Simeon Ivanovich Antonov, boer uit het gouvernement van Tambov, Lebjedinsky-district, Volost en dorp genaamd Shovsk. Geboren in 1866. op de Athos gekomen in 1893. Het kleine schima ontvangen in 1896 en het grote schima in 1911. Hij heeft de volgende taken verricht: op de molen, in het metochion van Calamaria, een bezit van het klooster buiten de Athos, in het oude Rossicon, op het Economaat. Gestorven op 24 september 1938. Van geboren tot gestorven is maar een mager onderwerp. Er valt niets over te vertellen. Maar het is een onbescheiden en gewaagde onderneming om het innerlijk leven van een mens voor God aan te roeren. Het is bijna heiligschennis om de diepe roerselen van het hart van een christen op het openbare plein van deze wereld te onthullen. Maar, verzekerd van het feit dat de Starets, die de wereld heeft verlaten als overwinnaar van deze wereld, voortaan niets meer te vrezen heeft en dat niets zijn eeuwige rust in God meer zal kunnen verstoren, durf ik deze poging aan, iets te vertellen over zijn buitengewoon rijk en koninklijk hoogstaand leven, waarbij ik me richt tot de enkelingen die zelf ook worden aangetrokken tot datzelfde goddelijke leven. Voor iedere mens is allereerst zijn eigen hart het strijdperk waar zijn geestelijke strijd zich afspeelt. Wie ervan houdt zijn eigen hart binnen te gaan, die zal de uitdrukking van de profeet David waarderen. Een mens komt naar voren, zijn hart is diep. Uit de Psalm, hoofdstuk 63, vers 7. Het ware christelijke leven vindt daar plaats, in het diepst van het hart, verborgen niet slechts voor vreemde blikken, maar in zijn volheid ook verborgen voor de drager van het hart zelf. Wie deze geheime bruiloftszaal is binnengegaan, heeft ongetwijfeld een onverklaarbare verbazing gevoeld tegenover het mysterie van het zijn. Wie zich met een reine geest heeft overgegeven aan de ingespannen beschouwing van zijn innerlijk, zal begrijpen dat het onmogelijk is om het verloop van zijn eigen leven zelfs voor maar korte duur in zijn totaliteit te volgen. Hij zal eveneens beseffen dat het onmogelijk is om vat te krijgen op de processen van het geestelijke leven, van zijn hart, dat in zijn uiterste diepte het wezen aanraakt, in wie er al geen processen meer zijn. En toch sta ik juist voor die opgave bij deze levensbeschrijving, de innerlijke geestelijke groei van een groot asceet te beschrijven. Nee, ik zal mijzelf geen onuitvoerbare opgave opleggen. Ik zal slechts gedeeltelijk die periode uit zijn leven aanroeren die mij het best bekend zijn. Reden te meer dat ik een poging tot wetenschappelijke psychoanalyse als misplaatst beschouw. Want waar God handelt, daar is de wetenschap niet meer van toepassing. Uit het lange leven van de Starets heb ik vooral enkele feiten in mijn geheugen bewaard die typerend zijn voor zijn innerlijk leven en tegelijkertijd voor zijn geschiedenis. Het eerste feit heeft chronologisch gezien betrekking op zijn eerste kindertijd, toen hij nog niet ouder was dan 4 jaar. Zijn vader hield ervan, zoals zoveel Russische boeren, gastvrijheid te betonen aan pelgrims. Eens op een feestdag nodigde hij met bijzonder genoegen een boekenventer bij zich thuis uit. Hij hoopte van deze man, die een geletterd mens was, iets nieuws en interessants te leren, want hij leed onder zijn eigen onwetendheid en hij verlangde gretig naar kennis en verlichting. Thuis kreeg de gast thee en eten aangeboden. De kleine Simeon bekeek de reiziger met kinderlijke nieuwsgierigheid, terwijl hij aandachtig meeluisterde naar het gesprek. De boekenventer probeerde de vader te bewijzen dat Christus niet God was en dat er helemaal geen God bestond. Vooral de woorden, waar is hij dan, die God? Troffen de kleine Simeon en hij dacht, als ik groot ben, dan ga ik God over heel de aarde zoeken. Toen de gast vertrokken was, zei de kleine Simeon tegen zijn vader, jij leert mij om te bidden, maar hij zegt dat God niet bestaat. Hierop antwoordde zijn vader, ik dacht dat hij een verstandig mens was, maar hij blijkt een dwaas te zijn. Sla geen acht op wat hij gezegd heeft. Maar het antwoord van zijn vader had de twijfel die in het hart van de jongen was gezaaid niet weggenomen. Er verliepen vele jaren. Simeon groeide op en hij werd een grote, sterke jongeman. Hij werkte niet ver van zijn dorp op het landgoed van de vorst Trubetskoy. Zijn oudste broer werkte daar als voorman in de bouw en Simeon mocht als timmerman deel uitmaken van zijn werkploeg. De werkploeg had een kookster, een vrouw uit het dorp. Op een keer ging zij op bedevaart en bezocht onder andere het graf van een beroemde asceet, de kluizenaar Johannes van Sezenov. Die leefde van 1791 tot 1839. Na haar terugkeer vertelde zij over het heilige leven van de kluizenaar en dat er wonderen op zijn graf gebeurden. En iedereen zei dat Johannes een heilige man was. Toen hij dit gesprek hoorde, dacht Simeon, als hij heilig is, dan betekent dat dat God met ons is en dan hoef ik niet de gehele aarde over te gaan om hem te zoeken. En bij deze gedachte ontbrandde zijn jonge hart in liefde voor God. Het is verbazingwekkend dat een gedachte die in de ziel van een vierjarig kind was ontstaan, toen hij naar de boekenventer had geluisterd, stand had gehouden tot zijn 19e jaar. Deze gedachte, die hem kennelijk had bezwaard, was ergens in het diepst van zijn hart onopgelost gebleven en werd nu op zulke ongewone en ogenschijnlijk naïeve manier opgelost. We onderbreken hier voor wat muziek. Nadat Simeon, zo noemde hij voordat hij dus in het klooster was getreden, zich bewust werd dat hij het geloof had gevonden, legde zijn geest zich toe op het indachtig zijn van God en hij bad veel, terwijl hij tranen vergoot. Toen merkte hij een innerlijke verandering en hij voelde zich aangetrokken tot het kloosterleven. Zoals de starets het zelf zei, bekeek hij voortaan de mooie jonge dochters van de vorst als zusters, met genegenheid maar zonder begeerte, terwijl deze aanblik hem vroeger onrustig had gemaakt. In diezelfde tijd vroeg hij zijn vader toestemming om naar het holenklooster in Kiev te mogen gaan. Maar zijn vader had stellig geantwoord, vervul eerst je militaire dienstplicht, daarna zul je vrij zijn om daarheen te gaan. Die ongewone gemoedstoestand duurde 3 maanden bij Simeon en verliet hem vervolgens. Simeon nam opnieuw de vriendschappen met zijn leeftijdsgenoten op, ging uit met de dorpsmeisjes, dronk vodka, speelde accordeon en leefde over het algemeen genomen zoals alle andere jongens op het platteland. Jong, mooi en sterk, en toen al welgesteld, genoot Simeon van het leven. In het dorp hield men van hem vanwege zijn goede, vredelievende en vrolijke karakter. De meisjes beschouwden hem als een benijdenswaardige partij. Hij zelf voelde zich tot één van hen aangetrokken. En voordat er zelfs sprake was van een huwelijk, overkwam hen laat op een avond wat zo dikwijls gebeurt. Toen Simeon de volgende morgen aan het werk was met zijn vader, was het opmerkelijk dat deze zachtjes tegen hem zei: "Mijn zoon, waar was je gisteren? Ik had pijn in mijn hart." Deze milde woorden van zijn vader brandden in de ziel van Simeon en later, toen hij aan zijn vader terugdacht, zei de starrets: "Ik heb mijn vaders maat niet kunnen halen. Hij was volkomen ongeletterd en zelfs het Onze Vader bad hij met een fout. Hij zei Dniest in plaats van Dnies, want hij had het in de kerk op het gehoor geleerd, maar hij was een zachtmoedig en wijs mens." Ze hadden een groot gezin, vader, moeder, 5 zoons en 2 dochters. Ze woonden eensgezind samen. De volwassen broers werkten samen met hun vader. Op een keer tijdens de oogst moest Simeon het eten koken voor op het land. Het was vrijdag. Maar hij had dit vergeten en hij bereidde een gerecht met varkensvlees en alle aten hiervan. Er verstreek een half jaar, het was al winter, toen zijn vader, terwijl hij zachtjes glimlachte, op een zekere feestdag tegen Simeon zei: "Mijn zoon, herinner je je nog dat je ons varkensvlees hebt gebracht op het land? Maar het was immers vrijdag. Weet je dat ik dat toen gegeten heb alsof het aas was? Waarom heb je mij dat toen niet gezegd? Ik wil je toen niet in verwarring brengen, mijn zoon." Wanneer hij dergelijke voorvallen uit het leven van zijn ouderlijk huis vertelde, dan voegde de starrets eraan toe: "Kijk, zo'n starrets zou ik willen hebben. Hij werd nooit kwaad. Hij was altijd gelijkgestemd, altijd zachtmoedig. Stel je eens voor, hij heeft een half jaar geduld gehad en het goede moment afgewacht om mij terecht te wijzen zonder mij in verwarring te brengen." Starrets Silouan had een zeer grote lichaamskracht, waarvan overigens de volgende gebeurtenissen uit zijn leven getuigen. Op een keer met Pasen, toen hij nog zeer jong was, voor zijn militaire dienst, na een overvloedig paasmaal met veel vlees, bleef hij thuis achter, terwijl zijn broers op visite gingen. Zijn moeder bood aan een omelet voor hem te maken en hij sloeg dat aanbod niet af. Ze bakte voor hem een hele koekenpan met wel bijna 50 eieren en hij at alles op. In die jaren werkte hij met zijn broers op het landgoed van vorst Trubetskoy. Soms ging hij op feestdagen naar de herberg. Soms dronk hij op één avond wel een kwart, dit wil zeggen 3 liter vodka, zonder hiervan dronken te worden. Op een keer, toen het na een dooiperiode zeer hard vroor, zat hij in de herberg. Een van de gasten die daar had overnacht, wilde terugkeren naar huis. Hij ging naar buiten om zijn paard in te spannen, maar hij kwam al gauw terug en zei: "Wat een pech! Ik moet weg, maar ik kan niet. Er ligt een dikke laag ijs op de hoeven van mijn paard. Maar omdat het pijn doet, laat het mij het ijs er niet afbreken." Simeon zei: "Kom, ik zal je helpen." In de paardenstal pakte hij de hals van het paard vlak bij het hoofd onder zijn arm vast en zei tegen de boer: "Breek het ijs er nu maar af." Het paard bleef al die tijd onbeweeglijk staan en de man sloeg het ijs van de hoeven af. Hij spande zijn paard in en vertrok. Simeon kon met zijn blote handen een gloeiende gietijzeren pan met koolsoep vastpakken en van de kookplaat naar de tafel dragen waar zijn werkploeg zat. Hij kon met één vuistslag een tamelijk dikke plank doorslaan en zware gewichten optillen. Hij had een bijzonder uithoudingsvermogen bij zowel koude als hitte. Hij kon erg veel eten en hard werken. Maar deze kracht, die het hem later mogelijk zou maken om talloze en buitengewone ascetische inspanningen te volbrengen, was in die tijd de oorzaak van zijn allergrootste zonde, waarvoor hij grote boete heeft gedaan. Op een keer tijdens het kerkfeest van het dorp in de namiddag, toen bijna alle dorpsbewoners buiten op straat vrolijk aan het praten waren, wandelde Simeon met een kameraad over straat en speelde op zijn accordeon. Twee broers liepen hen tegemoet, het waren de schoenmakers van het dorp. De oudste, een echte herrieschopper die enorm groot en sterk was, was aangeschoten. Toen ze vlak bij elkaar waren gekomen, probeerde de schoenmaker al spottend de accordeon van Simeon af te pakken. Maar Simeon kon zijn instrument nog juist op tijd aan zijn makker doorgeven. Toen ging Simeon voor de schoenmaker staan en verzocht hem door te lopen. Maar de schoenmaker, die kennelijk op deze dag zijn overwicht op alle jongens in het dorp wilde laten zien, omdat alle meisjes op straat waren en lachend naar dit tafereel stonden te kijken, viel Simeon aan. Zo vertelde de starrets hier zelf over. Eerst wilde ik opzij gaan, maar opeens schaamde ik mij bij de gedachte dat de meisjes mij zouden uitlachen en ik sloeg hem hard tegen zijn borstkas. Hij schoot een eind achteruit en viel met een zware dreun plat achterover, midden op de weg. Er vloeide schuim en bloed uit zijn mond. Allen waren geschrokken, ik ook. Ik dacht, ik heb hem gedood, en ik bleef stokstijf staan. Op dat moment raapte de jongste broer van de schoenlapper een grote kei van de grond en wierp die naar mij. Ik kon me nog net omdraaien. De steen trof mij in de rug. Toen zei ik tegen hem, Hé, wil je dat jou hetzelfde overkomt? En ik ging op hem af, maar hij rende weg. De schoenmaker bleef lange tijd op de weg liggen. Mensen kwamen toegesneld en hielpen hem. Ze wasten hem met koud water. Maar het duurde minstens wel een half uur voordat hij kon opstaan en met grote moeite bracht men hem thuis. Hij is 2 maanden ziek geweest, maar gelukkig is hij blijven leven. Maar ik moest daarna lange tijd op mijn hoede zijn. 'S Avonds loerden de broers van de schoenmaker met hun vrienden op mij, met knuppels en messen in donkere hoeken. Maar God heeft mij beschermd. Op die wijze, in het rumoerige bestaan van zijn jonge leven, vervaagde de eerste roep van God, de roep tot het monastieke leven, in de ziel van Simeon. Maar God, die hem had uitgekozen, riep hem opnieuw door middel van een visioen. Op een keer, na een losbandige periode, was hij ingesluimerd en in die toestand van een lichte slaap droomde hij dat hij een slang zag die door zijn mond naar binnen gleed en in zijn binnenste kroop. Hij voelde een hevige walging en werd wakker. Toen hoorde hij de woorden, Je hebt in je droom een slang ingeslikt en daar walg je van. Net zo akelig is het voor mij om te zien wat jij doet. Simeon zag niemand. Hij hoorde slechts de stem die deze woorden sprak. De zoetheid en de schoonheid van die stem waren buitengewoon. Ondanks de kalmte en de zoetheid van de stem was het effect dat door deze woorden teweeg werd gebracht verpletterend. Volgens de diepe en onwankelbare overtuiging van de starets was het de stem van de moeder Gods zelf. Tot aan het einde van zijn leven heeft hij haar gedankt, dat zij hem niet verafschuwd had, maar dat zij zich verwaardigd had om hem te bezoeken en hem uit zijn val op te richten. Hij zei: "Nu zie ik hoezeer de Heer en de Moeder Gods medelijden hebben met de mensen. Denkt u eens in, de Moeder Gods is uit de hemelen gekomen om mij, een jonge man die verzonken was in zijn zonde, te onderrichten." Het feit dat hij niet waardig was bevonden om de Moeder Gods te zien, schreef hij toe aan de onreinheid waarin zich hij op dat moment bevond. Deze tweede roep, die kort voor zijn militaire dienst plaatsvond, speelde een beslissende rol bij de keuze van zijn verdere weg. Het eerste gevolg was een radicale verandering van zijn leven, dat zulk een verkeerde wending had genomen. Simeon voelde diepe schaamte over zijn verleden en begon vurig berouw te voelen tegenover God. Zijn besluit om na afloop van zijn diensttijd naar een klooster te gaan, kwam met verdubbelde kracht terug. Er ontwaakte een scherp zondegevoel in hem, dat een verandering bewerkte in zijn houding ten opzichte van alles wat hij in zijn leven zag. Deze verandering uitte zich niet slechts in zijn persoonlijke daden en gedrag, maar ook in zijn uitermate interessante gesprekken, waarvan ik er helaas maar enkele kan vermelden, namelijk de verhalen die ik het duidelijkst in mijn geheugen heb bewaard. Op een feestdag, toen er in het dorp werd gedanst, merkte Simeon een boer van middelbare leeftijd op, een mededorpeling die accordeon speelde en danste. Simeon nam deze man terzijde en vroeg hem: "Stefan, hoe kun jij nu spelen en dansen, terwijl jij toch een mens hebt gedood?" De man had inderdaad in een dronkenmansgevecht een ander gedood. Toen ging de boer een eindje verderop staan met Simeon en zei tegen hem: "Weet je, toen ik in de gevangenis zat, heb ik veel tot God gebeden, dat hij mij zou mogen vergeven, en God heeft mij vergeven. Daarom speel ik nu en heb vrede." Simeon, die zelf nog maar korte tijd daarvoor bijna een mens had gedood, begreep dat het mogelijk was om God om vergeving te smeken. Hij begreep ook de kalmte van zijn dorpsgenoot, een moordenaar die de vergeving van zijn zonde had ontvangen. Deze gebeurtenis tekent voor ons ook heel duidelijk de scherpte van het zondebesef, het hevige gevoel van berouw en de diepe religieuze intuïtie van de Russische boer. Een andere dorpsgenoot van Simeon had een relatie met een meisje uit een naburig dorp en dat meisje raakte van hem in verwachting. Simeon, die merkte dat de jonge man een zeer nonchalante houding innam tegenover die situatie, probeerde hem ervan te overtuigen dat hij met haar moest trouwen. "Anders," zei hij, "zal het een zonde zijn." De jonge man was het er lange tijd niet mee eens dat dit een zonde was en hij wilde niet trouwen, maar toch heeft Simeon hem tenslotte overtuigd en heeft de jonge man gehoorzaamd. Toen ik dit verhaal uit de mond van de starets had beluisterd, vroeg ik hem waarom hij zelf niet met het meisje was getrouwd dat hij kende. Hierop had de starets geantwoord: "Toen ik het verlangen kreeg monnik te worden, heb ik God veelvuldig gesmeekt om alles zo in te richten dat ik dit verlangen rustig zou kunnen uitvoeren en God heeft ervoor gezorgd. Ik ging in dienst en in die tijd kwam er in ons dorp een koopman, een graanhandelaar, om graan te kopen. toen hij dat meisje tijdens een rondedans opmerkte en zag hoe knap en slank zij was en hoe mooi zij zong, kreeg hij haar lief en is met haar getrouwd. Ze werden gelukkig en kregen veel kinderen. De starrets dankte God vurig dat hij zijn gebed had verhoord, maar hij vergat zijn schuld niet. We onderbreken voor muziek. We gaan nu verder met hoofdstuk 1, kindertijd en jeugdjaren van de heilige Silouan de Atoniet. En we zijn nu bij het onderwerp de militaire dienst. Simeon volbracht zijn diensttijd in Sint-Petersburg in het bataljon van de sapeurs, dat verbonden was met de lijfwacht van de tsaar. Hij ging in dienst met een levend geloof en met een diep gevoel van berouw, en hij was God voortdurend indachtig. In het leger was hij zeer geliefd als een soldaat die altijd stipt was, met een rustig en goed gedrag. Zijn kameraden hielden van hem als van een trouwe en aangename vriend. Dit was in Rusland, waar alle soldaten zeer broederlijk samenleefden, geen uitzonderlijk verschijnsel. Eens op de vooravond van een kerkfeest ging hij met 3 gardesoldaten van hetzelfde regiment naar de stad. Ze betraden een groot restaurant in de hoofdstad, waar alles hel verlicht was en de muziek luid speelde. Ze bestelden een maaltijd met vodka en praatten vrolijk. Simeon zweeg hoofdzakelijk. Een van zijn makkers vroeg hem: "Simeon, je bent zo stil. Waar denk je aan?" "Ik denk eraan dat wij hier nu in een restaurant zitten en dat wij eten en vodka drinken, naar muziek luisteren en plezier maken. Maar dat men onderwijl op de Athos de vigilie aan het vieren is. De monniken zullen daar de gehele nacht blijven bidden. Dus wie van ons zal op het laatste oordeel een beter antwoord geven? Zij of wij?" Toen zei een andere kameraad: Wat is die Simeon toch een type? Wij luisteren naar muziek en maken plezier, maar hij is in gedachten op de Athos en bij het laatste oordeel. De woorden van deze soldaat over Simeon, hij is met zijn gedachten bij de Athos en bij het laatste oordeel, zijn niet alleen kenmerkend voor het ogenblik dat zij in het restaurant zaten, maar voor zijn gehele diensttijd. Hij dacht dikwijls aan de Athos en hij stuurde er ook enkele malen geld naartoe. Eens liep hij van het legerkamp in Oestijorsk, waar zijn bataljon zomers gelegerd was, naar het postkantoor in het dorp Kolpino, om daar vandaan een geldwissel naar de Athos te sturen. Op de terugweg, nog niet ver van Kolpino, rende een grote dolle hond recht op hem af. Toen het dier al vlakbij was gekomen en zich bijna op hem wilde storten, riep hij in zijn angst uit: "Heer, ontferm u!" Nauwelijks had hij dit korte gebed gezegd, of een onzichtbare kracht wierp de hond meteen opzij, alsof het dier ergens tegenaan was gebotst. Hij maakte een boog om Simeon heen en rende verder naar het dorp, waar hij aan mens en dier veel schade berokkende. Deze gebeurtenis maakte een diepe indruk op Simeon. Hij had diep gevoeld hoezeer God ons behoedt en ons nabij is, en hij legde zich nog meer toe op het indachtig zijn van God. Tijdens zijn militaire dienst openbaarde zich opnieuw de kracht van zijn raad en van zijn goede invloed. Op een keer, toen zijn regiment moest opbreken, zag hij een soldaat, wiens diensttijd beëindigd was, met gebogen hoofd verdrietig op zijn veldbed zitten. Simeon ging naar hem toe en vroeg: "Waarom zit je daar zo verdrietig en ben je niet blij zoals de anderen, dat je je diensttijd hebt volbracht en nu naar huis mag gaan?" "Ik heb van mijn familie een brief ontvangen," sprak de soldaat. "Ze schrijven dat mijn vrouw tijdens mijn afwezigheid een kind heeft gekregen." Hij zweeg even, schudde zijn hoofd en met een zachte stem waarin verdriet, gekwetstheid en verbittering doorklonk, zei hij: "Ik weet niet wat ik haar zal aandoen. O, ik ben bang. Daarom heb ik geen zin om naar huis te gaan." Simeon vroeg kalm: "En jij, hoeveel keer ben jij gedurende die tijd naar het bordeel geweest?" "Ja, dat is voorgekomen," antwoordde de soldaat, alsof hij zich iets herinnerde. "Jij kon het dus ook niet volhouden," ging Simeon verder. "Maar denk jij dat het voor haar gemakkelijker was? Jij boft dat je een man bent, maar zij kan van één keer in verwachting raken. Denk je eens even in waar jij naartoe bent gegaan. Jij bent schuldiger tegenover haar dan zij tegenover jou. Vergeef het haar. Als je thuiskomt, moet je het kleintje in je armen nemen alsof het jouw eigen kind is. Dan zul je zien dat alles goed zal gaan." Er verstreken enige maanden. Simeon ontving van diezelfde soldaat een brief vervuld van dankbaarheid. Hij beschreef dat toen hij bij zijn huis aankwam, zijn vader en moeder hem heel verdrietig tegemoet waren gegaan en dat zijn vrouw, verlegen en onzeker, met een baby op de arm bij hun eigen huis had gestaan. Maar zijn hart was opgelucht geweest sinds het gesprek met Simeon in de kazerne. Hij had zijn ouders vrolijk begroet, was vrolijk naar zijn vrouw toegegaan, had haar omhelst, de baby op zijn arm genomen en deze ook omhelst. Iedereen werd vrolijk en men was het huis binnengegaan. Vervolgens hadden zij hun familieleden en bekenden in het dorp bezocht. Hij was overal naar binnen gelopen met het kind op de arm. Iedereen was blij gestemd en zij leefden vervolgens in vrede. In zijn brief bedankte de soldaat zijn vriend Simeon uitgebreid voor zijn goede raad. En toegegeven, de raad was niet slechts goed, maar ook wijs. Zo begreep Staret Siluan al op jeugdige leeftijd zeer goed dat het besef van elke mens van zijn eigen schuld een noodzakelijke voorwaarde is voor de vrede tussen de mensen. Toen zijn diensttijd in het regiment was beëindigd, ging Simeon korte tijd voor het ontslag van zijn leeftijdsgroep met de secretaris van zijn regiment naar vader Johannes van Kroonstad om diens gebeden en zegen te vragen. Ze troffen vader Johannes niet in Kroonstad aan en besloten voor hem brieven achter te laten. De secretaris begon in zijn mooiste handschrift een gekunstelde brief op te stellen. Maar Simeon schreef slechts enkele woorden op. Vader, ik wil monnik worden. Bid voor mij dat de wereld mij niet tegenhoudt. Na hun terugkeer in de kazerne in Sint-Petersburg voelde Simeon, volgens de woorden van de starets, al direct de volgende dag dat er helse vlammen om hem heen loeiden. Na zijn vertrek uit Sint-Petersburg keerde Simeon naar huis terug, maar hij verbleef daar slechts een week. Haastig zocht men enkele stukken linnen en andere geschenken bij elkaar voor het klooster. Hij nam van iedereen afscheid en vertrok naar de berg Athos in Griekenland. Maar sinds de dag dat vader Johannes van Kroonstad voor hem had gebeden, loeiden de helse vlammen onophoudelijk om hem heen, waar hij ook was, in de trein, in Odessa, op de boot en zelfs op de Athos, in het klooster, in de kerk, overal. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek De Heilige Siluan de Attoniet. En we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 1, Kindertijd en Jeugdjaren, het onderwerp Aankomst op de Heilige Berg Athos. We danken u voor uw aandacht, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.